Allemaal een hele goede morgen. Fijn om zo bij elkaar te zijn in deze bijzondere dienst, opdraagdienst van Estra Renes. Fijn ook dat ook familie en vrienden ook zijn gekomen vanmorgen. Heel hartelijk welkom. Ik kan me voorstellen dat de dienst wat anders is misschien als dat u gewend bent. Maar we hopen en bidden dat u toch ook een hele gezegende dienst ook zo mag ervaren in ons midden, waarin u nogmaals van harte welkom bent. Zoals gebruikelijk eigenlijk bij een opdraagdienst is het altijd het voorrecht van Gerda en mij om dan de ouders te bezoeken en dan zo'n voorgesprek te hebben, ook wat dingen ook uit te wisselen zo van het leven. Van het gezin en ik moet zeggen dat we met Elias en Hester eigenlijk een hele fijne ontmoeting hebben gehad. Het was ook duidelijk toen we het over Estra hadden dat jullie de naam Estra hebben gekozen. Niet omdat hij zo lekker in het gehoor klinkt. Hij ligt natuurlijk lekker in het gehoor zonder enige twijfel. Maar dat was niet de reden. Onderwijl komt de technicus die tegen mij gezegd had van tevoren, denk erom dat je microfoon goed zit. Maar daar moet toch nog een kleine correctie plaatsvinden, zo te zien. Ik weet niet of het aan mijn oren ligt of aan de microfoon.
Microfoon, denk ik.
Aan de microfoon, dankjewel Johan, dat wilde ik horen. Maar goed, dus niet omdat het zo'n mooie naam is die lekker in het gehoor ligt, maar toch vooral ook omdat jullie gedacht hebben bij de naamgeving aan de Bijbelse Estra. En dat jullie ook heel graag wilden dat hij ook in de voetsporen, de geloofsvoetstappen zou je kunnen zeggen van Estra, de priester en de schriftgeleerde, die een geweldige kennis had van het woord, maar wiens hart ook helemaal gericht was op dat onderzoeken van het woord en ook te handelen in overeenstemming met dat woord. En ook dat woord ook uit te dragen. Nou, het is jullie gebed dat eigenlijk ook de jonge Estra ook in die geloofsvoetstappen ook zal mogen gaan. De naam Estra betekent hulp of steun. Dat vonden jullie ook heel erg mooi. Dat eigenlijk ook jullie gebed is dat ook Estra tot steun en ook tot zegen van anderen mag zijn in hun geloof. En jullie hadden ook een mooie tekst op jullie hart. En ook die willen we lezen, maar die willen we, zoals we gebruikelijk zijn, ook wel in zijn context lezen. Dus we willen graag met u gaan naar Estra 7. Estra 7, dan wil ik graag met u lezen de versen 1 tot en met 10. Estra 7. En dan lees ik u voor uit de herziene Statenvertaling. Estra 7. Mooi dat geblader. U heeft hem gevonden. Nou, daar lezen we al dus. Na deze gebeurtenissen, tijdens het koningschap van Artaxasta, de koning van Perzië, kwam Estra, de zoon van Seraja, de zoon van Azaria, de zoon van Hilkia, de zoon van Salem, de zoon van Zadok, de zoon van Ahitub, de zoon van Amaria, de zoon van Azaria, de zoon van Merajot, de zoon van Seraja, de zoon van Ussi, de zoon van Buki, de zoon van Abishua, de zoon van Pinias, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de hoofdpriester of hoge priester. Deze Estra trok op uit Babel. Hij was een vaardig schriftgeleerde, bedreven in de wet van Mozes, die de Heere, de God van Israël, gegeven heeft. En de koning gaf hem alles wat hij had verzocht, omdat de hand van de Heere zijn God over hem was. Ook sommige van de Israëlieten en van de priesters en de levieten, de zangers, de poortwachters en de tempeldienaren, trokken in het zevende jaar van koning Artasasta op naar Jeruzalem. En Esra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand. Dat was het zevende jaar van de koning. Op de eerste dag van de eerste maand was namelijk het begin van zijn uittocht uit Babel. En op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was. Esra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Nou, vooral dat laatste vers wat we gelezen hebben was eigenlijk een tekst wat jullie heel erg had aangesproken. En we komen daar zo nog op terug als vanzelfsprekend. Maar we willen toch eerst ook even kijken naar ja, de achtergronden van deze wel hele bijzondere periode in de geschiedenis van Israël. Die ook wel de post-ballingschap-periode wordt genoemd. En na 70 jaar ballingschap mag het volk weer terugkeren naar het land van hun vaderschap. Een ballingschap dat overigens het gevolg was van hun zonden en ongehoorzaamheid. Het getal 70 houdt verband met het feit dat Israël 70 keer het land dat hen was toevertrouwd niet het sabbatjaar had gegund dat de Heere heel uitdrukkelijk in zijn wet geboden had. We lezen in Leviticus 25, vers 3 en 4, dat de Heere daar tot zijn volk Israël zegt: zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land Sabbat zijn. Een periode van volledige rust. Een Sabbat, staat erbij, voor de Heere. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Maar ja, de mens denkt het vaak beter te weten dan de Heere God. Men dacht dat eigenlijk dat sabbatjaar eigenlijk zo contraproductief zou zijn. Hoewel de Heer heel uitdrukkelijk beloofd had, nog voor zelfs dat volk dat land zou binnentrekken, dat hij zou voorzien in al hun behoeften, ook in dat zevende jaar. Het was eigenlijk een daad van ongehoorzaamheid, enerzijds. Anderzijds was het ook, zou je kunnen zeggen, een gebrek aan vertrouwen. Dat God zijn belofte zou waarmaken. En misschien herken jij dat ook wel in je eigen leven. Je volkomen vertrouwen stellen op de Heere God. Weten dat Hij doet wat Hij belooft. En dat je daar volkomen dan ook rust in mag vinden. Overigens, dat die ballingschap 70 jaar zou duren, was al door de profeet Jeremia voorzegd. En zo begint ook het boek Esra met de woorden, en ik citeer: in het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden. Het was een profetie die de Heere al heeft laten uitspreken door Jeremia. En dan is het overigens ook heel bijzonder, als je kijkt naar dat profetische woord, heel bijzonder dat de Bijbel dingen voorzegt, die dan ook werkelijk zo uitkomen, letterlijk zo uitkomen, zoals de Heere dat ook door zijn profeten heeft laten uitspreken, dat het niet alleen Jeremia was, maar zelfs ook Jesaja. Je vindt in Jesaja 44 en 45 dat Jesaja al 150 jaar voor de geboorte van Kores, deze Perzische koning, hem al bij name noemt en al voorzegt dat hij degene is, deze Perzische koning, die dat volk in Babel weer zal laten terugkeren en ook zal faciliteren bij de herbouw van de tempel, waar het natuurlijk altijd om gaat. De plaats waar de Heere te midden van zijn volk wilde wonen. We lezen in Jesaja 44 vers 28, die over Kores zegt, nogmaals 150 jaar voor de geboorte van Kores: mijn herder, hij is mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volbrengen. Door tegen Jeruzalem te zeggen, wordt gebouwd en tegen de tempel wordt gegrondvest. Moet je je voorstellen, een heidense koning, die toch, hè, wiens hart zo door de Heere wordt geneigd om uiteindelijk zijn raad te vervullen. Trouwens ook mooi als je dat leest in Spreuken 21, vers 1, hè, waar staat het hart van de koning is in de hand van de Heere als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Zo'n wonderlijke regering van de Heere die vooral ook in deze geschiedenis, in deze periode van Israëls geschiedenis, moet ik zeggen ook door deze wereldheersers hè, tot zijn doel kwam. En daarmee dus ook de profetie deed vervullen. En dat vind ik altijd zo mooi, zelf ook in de Bijbel. Daarin onderscheidt de Bijbel zich eigenlijk ook van alle andere boeken ter wereld. En dat het inderdaad profetie bevat. Dat God dingen voorzegt hè, in zijn woord. En dan soms jaren, soms eeuwen later, hè, dat ook letterlijk in vervulling gaat. Wij werken, voor degene die dat niet weten, wij werken zelf veel onder het Joodse volk. We verspreiden dat woord ook onder hen. We zeggen altijd, we geven de Bijbel weer aan hen terug, want het is natuurlijk een Joods boek, hè, het Oude en het Nieuwe Testament. En dan wijzen we heel vaak op de profetieën met betrekking tot de eerste komst van de Heer Jezus. Dat zijn zo'n ruim 300 profetieën, moet je voorstellen. Heel gedetailleerd, in het Oude Testament worden allerlei dingen voorzegd met betrekking tot zijn komst. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, enzovoort, enzovoort. Zijn onderwijs, allemaal in de oud-testamentische geschriften terug te vinden. De Bijbel is uniek, ook in dat opzicht. Het is altijd zo mooi dat er staat in Jesaja 46, hè, dat de Heere zegt dat hij van het beginnen verkondigt wat het einde zal zijn. En van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben, die zegt mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal mijn welbehagen doen. En dat welbehagen van God, dat heeft hij laten optekenen in zijn woord. En daarom is het ook zo belangrijk en dat is ook de naam van onze Bijbelgemeente, Dawar, woord en daad. We willen vooral ook dat woord steeds weer centraal stellen. En met elkaar ook vanuit dat woord, ook dat raadsplan van God onderzoeken. Daar kennis van nemen en daar te groeien, ook in de kennis en de genade. Niet alleen van het woord, zoals we dat hier gedrukt en wel in ons midden hebben. Sommigen hebben het op hun op een smartphone, hè, dat kan ook. Maar het gaat natuurlijk altijd weer om het vlees geworden woord. Hè. De Heer Jezus Christus, die zelf dat woord hè, is. Overigens, nog even terugkomend ook op de historische context van die tijd. Heel bijzonder dat niet alleen de Heere de geest van Kores, hè, deze Persische koning, opwekt om het volk te laten terugkeren. Maar dat we zelfs ook kunnen lezen in Esra 6 vers 22, dat ook de koning van Assyrië zijn hart door de Heere was geneigd in het voordeel van zijn volk om hen te bemoedigen bij de herbouw van de tempel. Dus niet alleen Kores, maar ook de koning van Assyrië. Assyrië was eigenlijk een heel wreed regime. Wat je eigenlijk niet zo zou verwachten, dat ook toch ook een plaats zou krijgen in dat heilsplan van God. En toch is dat zo. Net als natuurlijk ook Perzië en het huidige Iran, waarvan we dat nu in deze tijd daar weinig van kunnen herkennen. Maar uiteindelijk weten we dat ook dat hele wereldgebeuren, zoals dat ook vandaag aan de dag zich aan ons oog en oor onttrekt, dat uiteindelijk daardoor de Heere toch ook tot zijn doel zal komen. Tot zijn bestemming zal komen. En natuurlijk ook het volk werd door de Heere, hun hart werd door de Heere geneigd. We lezen over in Esra 1 vers 5 over de familiehoofden van Juda en Benjamin. En ook de priesters en de levieten, ze werden eigenlijk allemaal, hun hart werd geneigd om datgene te doen wat de Heere in zijn raad tevoren had bepaald. De Heere die mensen in beweging zet. En misschien zegt u, zeg jij ook wel, ja, zo heb ik het ook vanmorgen ervaren. Ik had een verlangen om ook hier vanmorgen aanwezig te zijn. En dan mag je weten dat dat ook een verlangen is wat de Heere ook in je hart ook uitwerkt. De gemeenschap hè, met andere gelovigen. Dat is een geweldige, rijke ervaring. Ook al verschillen we misschien qua achtergrond. Maar het is mooi om zo met elkaar samen te zijn. En te luisteren naar het woord van God. En te ervaren dat God ook door dat woord ook in jou, in uw hart, ook vanmorgen wil werken. Het is leuk als je dat hele boek Esdra doorleest, dat je tot 6 keer toe kunt lezen dat de hand van de Heere op Esdra en de zijnen was. Hij neigde hun hart, maar ook zijn hand was op hen. Hij bestuurde hun leven. Hij gaf richting aan de dingen die zij mochten doen. Het is een geweldige zegen dat je dat ook als gelovige mag ervaren. En dan lezen we vervolgens dat na zo'n reis van 4 maanden, vanuit Babel naar Jeruzalem, men heeft uitgerekend dat dat ongeveer 15 kilometer per dag was, een hele moeizame reis is geweest, dat daar Esdra en de zijnen aankwam. En als ik het heb over de zijnen, dan moet je voorstellen dat echt een hele grote kring van mensen is geweest. Er wordt naar schattings wordt er gedacht aan zo'n 5000 mensen die optrokken vanuit Babel naar Jeruzalem. En dat mooie is, en daar komen we natuurlijk vanmorgen, daar leggen we ook vanmorgen een beetje de nadruk op, dat er onder dat volk ook veel kleine kinderen waren. Waar zullen we straks ook zien, ook Esdra ook speciaal ook voor bad. Maar wat eigenlijk ook zo mooi is, als we het hebben over, ja, over het geloof van Esdra vanmorgen, dat in tegenstelling tot Nehemia, die op een gegeven moment ook die reis maakt en zich laat escorteren door een leger van de koning vanuit Babel naar Jeruzalem, zien we dat Esdra dat niet doet. Heel bijzonder, als je dat leest in Esdra 8 vers 22, dan zegt dan Esdra, want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd, de hand van onze God is ten goede over al wie hem zoeken. Maar zijn kracht en zijn toorn is over al wie hem verlaten. Prachtig dat ook Esdra kennelijk ook heeft mogen spreken ook tot het hart van de koning. Niet alleen zijn eigen volksgenoten vanuit dat woord heeft mogen onderwijzen, maar ook dat woord heeft mogen spreken tot deze koning. En dat dan vervolgens hij zich ervan bewust is, ja, als ik zeg dat de Heere ons beschermt, ja, dan moet ik niet een leger van de koning vragen om ons dan te beschermen, dan moet ik ook mijn woord waarmaken. En moet ik ook eenvoudig gaan in het vertrouwen dat God ons dan ook zal bewaren en beschermen. Een heel indrukwekkend getuigenis wat Esdra hier geeft. Overigens lees je ook in de geschiedenis, ook doorlezen in hoofdstuk 8, dat Esdra op zeker moment die hele karavaan van al die mensen op weg naar Jeruzalem op een gegeven moment halt doet houden, doet stoppen en dan een vaste uitroept en dan gaat bidden voor een veilige overtocht. En dan lezen we in Esdra 8 vers 21, voor ons, bad hij. Eigenlijk zou je kunnen zeggen voor algemeen, de hele kring van mensen, de hele menigte van mensen die met hem optrok. Maar er staat er ook, voor onze kleine kinderen. Heel in het bijzonder werd er gebed gedaan voor de kleine kinderen. En dat is op zich natuurlijk niet zo vreemd als we beseffen hoe vooral de kleine kinderen kwetsbaar zijn. En Esdra was zich daarvan bewust. En hij bad voor de kleine kinderen. Zoals we dat straks ook mogen doen. Dat we ook voor de kleine Esdra en het algemeen ook voor de kinderen die de Heere ons ook in deze gemeente heeft toevertrouwd. Dat we daar gebed voor mogen doen. Ze zijn kwetsbaar. Voor ons, voor onze kleine kinderen. En dan staat erachter en voor onze bezittingen. Oh, Dan heb je het al. Hè? Dat klinkt wel een beetje materialistisch, of niet dan? Maar als je het in de context ziet van de geschiedenis, was dat helemaal niet materialistisch. Het gebed dat Ezra ook doet voor die bezittingen. Want die bezittingen, ja, en overigens, zowel vanuit het volk Israël in Babel, als ook vanuit de koning, vanuit zijn schatkist ook was meegegeven. Alles was bestemd niet voor het welzijn van Ezra en de zijnen, maar in het bijzonder voor het welzijn van het huis van de Heere, de tempel die gebouwd zou worden. En natuurlijk de tempeldienst, met zijn offerdienst en alles wat daar mee samenhing. Met andere woorden, je ziet dat in alles wat Ezra onderneemt, hij de eer van God voor ogen heeft. Het gaat erom dat God tot zijn doel komt. Het gaat erom dat God verheerlijkt wordt. Nou, dan komen we bij vers 10 van Ezra 7. Die tekst die we vanmorgen toch specifiek ook wat aandacht willen geven. Omdat het een tekst is die terecht ook jullie heel erg heeft aangesproken. Elias en Esther. En er staat dan dat Ezra zijn hart erop gericht had om de wet van de Heere te onderzoeken. Om die te doen. En om aan Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. En wat mij eigenlijk als eerste opvalt hier is dat het hart van Ezra was, dat er gericht was om die wet van de Heere te onderzoeken. Het was niet een bepaalde plichtpleging van ja, dat moet nou eenmaal. Nee, het was het verlangen van zijn hart. Dat zien we trouwens heel veel ook in de boeken Ezra en Nehemia, dat hart van de Heere, of dat de Heere dat hart van de mensen aanraakt. En dat hij dat hart van mensen neigt, niet om iets krampachtigs tot stand te brengen in eigen kracht, nee, dat hij degene is die dat in die harten wil uitwerken. En inderdaad, als je je hart daarop richt, dan mogen we ook weten dat de Heer je ook geweldige dingen vanuit dat woord gaat openbaren. Ik moet dan vooral ook denken aan Daniël. Dat past ook wel een beetje in deze geschiedenis, want Daniël was ook een van die ballingen, hè, daar in Babel. En dat je dan ook leest in Daniël 10 vers 12, dat Daniël zijn hart erop gericht had om inzicht te krijgen. Daniël wilde meer weten van dat woord van God. We hebben net gezongen, Johannes 3 vers 16, is geweldig als je dat mag weten. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat aan ieder, en inderdaad, je mag je eigen naam invullen, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven mag ontvangen. Je hoeft er eigenlijk alleen maar je handen voor open te doen. De Heere heeft het alles bereid, hij heeft het alles gedaan. En we mogen het door genade uit zijn hand ontvangen, die geweldige zekerheid van het eeuwige leven. Niet op grond van wat je zelf tot stand hebt gebracht, maar op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus op het kruishout van Golgotha. En sommigen noemen dat een goedkoop evangelie, maar dat is het natuurlijk niet. Het is een duur evangelie, want het heeft de Heer Jezus Christus zijn leven gekost. En het heeft hem op het kruishout van Golgotha doen uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem, zegt de Bijbel. Maar weet je, het is vervolgens ook zo mooi. Als dan, hoe zou je zeggen, bij de bestudering van dat woord. Als het ware dat gordijn steeds verder openschuift. Ken je dat? Dat is zo mooi. Als je niet alleen je beseft dat de Heer Jezus Christus voor je zonden is gestorven. Als je niet alleen beseft dat je een kind van God bent geworden, maar dat God je eigenlijk nog zoveel meer wil geven. En je, als het ware, dat gordijn van zijn geweldige heilsplan zich verder opent. En je dan ook dat geweldige decor mag ontdekken met alles wat de Heer ons in zijn woord met betrekking tot zichzelf, maar ook met betrekking tot zijn handelen heeft bekendgemaakt. Nou, nog even terugkomen op Daniel, dat is ook zo mooi, hè? Dat Daniel zijn hart er dus ook op gericht had, hè? Om ook inzicht te krijgen. En dan is het, als je een beetje bekend bent met het boek Daniel, ook onvoorstelbaar wat de Heere ook aan Daniel allemaal heeft geopenbaard. Waarvan eigenlijk vooral ook in het boek Openbaring ook weer heel veel details worden toegevoegd. Maar eigenlijk ja, prachtig in elkaar sluit, zoals eigenlijk heel de Bijbel een prachtig organisch geheel is. En overigens is het ook dan mooi dat je ook leest in Daniel 9, dat Daniel dan ook die boekrol van Jeremia in zijn bezit schijnt te hebben, blijkt te hebben en daar ook onderzoek naar doet. En dan ook in die boekrol van Jeremia ook ontdekt dat inderdaad, zoals we net al hebben gezien, dat die periode van ballingschap 70 jaar zou duren. Esra had zijn hart erop gericht om dat woord van God te onderzoeken. Maar het mooie is dat we vervolgens ook lezen om die te doen en om Israël de verordeningen en de bepalingen te onderwijzen. Het is niet alleen dat het alleen maar verstandskennis was, hè, wat Esra verzamelde, maar dat hij ook zijn leven daarop had afgestemd. Woord en daad zijn in de Bijbel één. En geweldig dat we dat ook mogen zien. Dat inderdaad hè, Esra ook handelt overeenkomstig het licht. Hè, dat hij vanuit dat woord door de Heilige Geest had ontvangen. En eigenlijk ligt het één in het verlengde van het ander. Esra die het woord onderzocht. Die daarnaar handelde. Maar vervolgens ook anderen in die zegen wilde laten delen. Hij onderrichtte ook anderen vanuit dat woord. En ik hoop zo van harte dat dat ook in ons leven ook tot uiting mag komen. Dat datgene wat we van de Heere ontvangen, dat we daar ook anderen weer mee tot zegen mogen zijn. Het hoogtepunt, maar daar kunnen we vanmorgen niet bij stilstaan, want dan wordt het allemaal een beetje te veel, maar is Nehemia 8. Dat moet u voor uzelf thuis maar eens nalezen. Dat is een geweldig moment. Hè, want Esra en Nehemia, die boeken zijn, je zou kunnen zeggen, eigenlijk één. Hè, de geschiedenis loopt door. En dan is het zo prachtig dat in Nehemia 8 dat we lezen, dat notabene het volk het verzoek doet aan Esra om dat wetboek te gaan voorlezen. En dan komt heel dat volk daar vanuit alle verschillende steden van Israël, komt dan samen in Jeruzalem bij de waterpoort, staat er. Nou, mooi hè, als je daar even over nadenkt. Want dat is eigenlijk het woord van God, het is als water. We kunnen onze dorst ermee lessen. Water, het is levend water, het brengt ook het leven van Christus in ons. En dan komt dat hele volk daar bijeen. Ja, en ik zei net, ik moet letten op mijn horloge. Nou, dat hoefde dus Esra niet. Want we lezen, van het eerste morgenlicht tot de middag, hè, kwamen ze daar samen om te horen dat woord hè, van God. Het verlangen hè, dat zij hadden om vanuit dat woord ook onderwezen te worden. Want dat lezen we dan ook vervolgens, dat ook Esra en de Levieten dan ook uitleg geven. Het gaat er niet alleen maar om dat je dat woord alleen maar hoort, hè, of dat woord ook alleen maar leest, maar vooral natuurlijk ook dat je dat woord ook gaat begrijpen. Dat is ook het werk van de Heilige Geest in ons, die ons dat woord wil doen verstaan. Maar God heeft ons ook in de gemeente ook leraars gegeven, ook herders gegeven, die ons ook verder helpen, die ons dat woord ook verder willen doen verstaan. Nou, Nehemia 8 is daar een prachtig voorbeeld van. En dan lees je ook in Nehemia 8 vers 13... dat als Esra dat mag doen, dan bedrijven ze grote vreugde, staat er, want ze hadden de woorden begrepen die men had bekendgemaakt. Dat is wat het woord uitwerkt. Hè? Als je dat woord gaat lezen of gaat horen en je gaat inderdaad dat woord verstaan, dan werkt dat ook de vreugde van de Heere ook in je hart ook uit. En ik denk als we vanmorgen zo bijeen zijn voor deze speciale dienst, waarin we Esra mogen opdragen. Dat ook, zoals goed is ook, om onszelf ook die vraag te stellen. De Bijbelse Esra geeft ons hier een geweldig voorbeeld. Ook onszelf ook de vraag mogen stellen, leeft dat woord ook in ons hart? Is ook ons hart erop gericht om dat woord te onderzoeken? Andries en ik hadden van de week een heel fijn gesprek over al deze dingen. We hadden het ook over, ja, het is ook een kwestie van keuzes maken. Het is een kwestie van prioriteiten stellen in je leven. Hoeveel tijd besteed je aan dat woord? En niet als een plichtpleging, want daar gaat het mij vanmorgen niet om. Maar in hoeverre heeft de Heere God ook in jouw werk, in jouw hart en in uw hart ook dat ook uitgewerkt, dat verlangen om meer, en in mijn hart trouwens, ik sluit mezelf in, om ook dat woord te onderzoeken, daar meer van te ontdekken. Is dat woord ook werkelijk een persoonlijke realiteit in ons leven? Weet je, als we het hebben over de profetische Jesaja, dan vind ik het altijd zo verdrietig dat je leest in Jesaja 29 vers 13, dat Jesaja zegt, ja dit volk, dat de Heere zegt eigenlijk, dit volk nadert mij met zijn mond. En zij eren mij met hun lippen, maar zij houden hun hart ver van mij. Wat een enorm verdriet moet dat voor de Heere zijn. Een lippendienst. Maar het hart is er niet bij betrokken. En dat is nou juist wat God ziet, wat God leest, om zo te zeggen. Hij leest ons hart. Daar gaat het hem om. En dan zegt de Heere, en hun vrees voor mij is slechts een aangeleerd gebod van mensen. En daar komt het niet. Dat volk dat was eigenlijk zo van God afgedwaald. In tegenstelling, hè, wat we hier in deze twee Bijbelboeken vinden, Esra en Nehemia. Dat het eigenlijk alleen maar, ja, het was een aangeleerd gebod van mensen. Meer was het niet. Het was dood. Als ooit een predikant een keer zei, een leerstuk kan zo gauw een stuk leer worden. Ja. En dat moet het natuurlijk niet. Dat woord moet levend zijn, moet krachtig zijn. Het is een tweesnijdend zwaard. En ik hoop zo van harte dat we dat voorbeeld van Esra ook tot ons mogen nemen. En dan vervolgens dan, ja, dat onderwijs, dat mogen we ook doorgeven. Hè, aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen. Het is zo belangrijk dat we ook vanmorgen maar eens bij stilstaan, hoe belangrijk het is dat kinderen, jonge kinderen ook, maar ook ouderen, hè, worden toegerust met dat woord van God. Want als je de geschiedenis zo leest van Esra en Nehemia, dan zie je dat er ontzettend veel weerstand was tegen dat woord. En niet zozeer vanuit het volk zelf, als wel de volkeren daaromheen. En daarom is het zo belangrijk dat we ook in deze tijd, waarin dat woord zo onder druk staat, waarin allerlei ideologieën eigenlijk onze samenleving binnenkomen, die eigenlijk zo vreemd zijn en eigenlijk zo tegenstrijdig zijn aan het woord van God, dat we onze kinderen daar ook in onderwijzen. En een andere mooie toepassing vind ik uit deze boeken Esra en Nehemia, om het maar even wat breder te trekken, is dat bij Esra vooral de tempelbouw en de tempeldienst centraal staat. En voor zover jij bekend bent met het boek Nehemia, gaat het vooral ook om de bouw van de muur. En beide zijn natuurlijk essentieel. In de eerste plaats natuurlijk de tempel. De herbouw van de tempel was essentieel. Het was het huis van God, zoals het in deze Bijbelboek ook steeds wordt genoemd. De plaats waar God wilde wonen te midden van zijn volk. En als we dat toepassen op vandaag, op de gemeente van Jezus Christus, dan is het zo mooi, hè, dat Paulus eigenlijk ook in Efeze 2 ook laat zien dat de gemeente eigenlijk ook een tempel is waar Christus zelf de hoeksteen van is. En dan staat er in Efeze 2 vers 22, op wie u ook mede gebouwd wordt tot een woning van God. Mede gebouwd. Als gemeente zit je niet op de tribune als het goed is, om alleen maar toe te zien op datgene wat er allemaal zich op dat veld zich afspeelt. Maar je bent een medearbeider, je bent erbij betrokken, je wordt medegebouwd aan die tempel. En ik denk als het gaat hier om dat medegebouwd zijn, worden, dat het dan vooral ook, zeker ook gaat om de kinderen, die ook meegebouwd worden in dat hele proces van gemeente zijn. En dan moet ik weer denken aan Nehemia 8, hè, dat hoogtepunt zou ik willen zeggen, dat daar dat hele volk bijeen komt, hè, om dat woord van God te horen. En dan lezen we in Nehemia 8, vers 4, de oren van heel het volk waren op het wetboek gericht, de mannen, de vrouwen en die het konden begrijpen. Ja, de intellectuelen. Hè? Nee, natuurlijk niet. Die het konden begrijpen, dat wil zeggen dat daar ook kinderen waren die, ja, zoals wij dat noemen, eigenlijk tot de leeftijd des onderscheids waren gekomen, die dat konden begrijpen. Nou, wij hebben hier in deze gemeente, hè, we hebben een 4+, we hebben een 8+, we hebben een 12+. En je bent zo geneigd om nou bijvoorbeeld te denken aan die 4+, ja, weet je, ja, die begrijpen nog zo weinig van dat woord, joh, hè. En bij die 8+, ja, dan begint dat misschien een beetje te komen. Dat is nonsens, lieve vrienden. Moet denken aan vrienden van ons die een dochter is gescheiden. Eigenlijk een hele ja, tragische situatie daar in dat gezin dat zich daar afspeelt. En die moeder die wil eigenlijk ook helemaal niks meer weten eigenlijk van het geloof. En die vrienden van ons, die hebben dat jongetje, met toestemming trouwens van de moeder, een kinderbijbel gegeven. En ze zeggen, het is onvoorstelbaar, dat kind dat loopt elke dag weer opnieuw te lezen in die kinderbijbel. Die gaat niet slapen voordat het, ja, een geschiedenis heeft gelezen uit die kinderbijbel, of heeft laten voorlezen. Nou, hij is 8, hij zal het zelf wel doen. Prachtig hoe de Heere werkt. En op het gebed ook van deze ouders, die daar ook voor, of die grootouders die daar ook voor bidden. God werkt in de harten van kleine kinderen. Het is onvoorstelbaar hoe je nu eigenlijk een proces andersom ziet. Dat kind langzamerhand het hart van die moeder raakt met die vragen die hij stelt. En dat die moeder langzamerhand ook gaat nadenken over dat evangelie. Ook gaat nadenken over dat woord van God. Het is altijd zo mooi dat Paulus, hè, als hij spreekt over het geloof van Timotheus, dan zegt hij dat hij van jongs af aan de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, dat is in Christus Jezus. En wat hier dan staat, dat gij van jongs af aan de heilige schriften kent, dat heeft ook de betekenis, niet alleen zomaar dat je de Bijbelboeken kent, hè, dat is al heel fijn trouwens, als je die Bijbelboeken, hè, kan opdreunen, maar dat kennen heeft hier, en ik heb dat wel eens vaker denk ik in een dienst gezegd, de betekenis ook van het begrijpen. Timotheus die al op hele jonge leeftijd eigenlijk dat woord van God eigenlijk niet ook kon begrijpen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die werkt in jonge kinderhartjes om dat woord te begrijpen. Van jongs af aan. De tempel. De gemeente, waarin wij met elkaar mogen gebouwd worden, meegebouwd worden, door de Heere worden ingeschakeld om tot zijn doel te komen. Ook nog een paar woorden over die muur, waar het dan met name in het boek Nehemia over gaat. Een muur ter bescherming, het is fijn, hè, die tempel, de plaats waar de Heere woont. En zo mogen wij ook zijn, hè, een tempel van de Heilige Geest, hè, die in ons woonachtig is. Maar er is ook een muur nodig. En hoe wil ik dat vanmorgen toepassen? Nou, ik geloof niet dat een muur hier je zo moet toepassen dat je de kinderen eigenlijk geheel moet afzonderen van de wereld. Dat kan ook niet. Maar weet je, ik denk wel dat het zo is dat onze kinderen bescherming nodig hebben. Dat er heel veel zomaar onze huiskamer kan binnenkomen via de televisie, via het internet, via die aantrekkelijke tablet. Of noem maar op. Allemaal dingen die eigenlijk zo makkelijk, ja, zomaar ook dat hart van dat kind kunnen penetreren. Zijn gedachten. Een muur. En weet je, nou geloof ik dat het zo belangrijk is, en misschien mag ik dat wat zeggen als grootvader, met al zijn lek en gebrek, hè, wat er ook in onze opvoeding allemaal is misgegaan. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat je het met je kinderen bespreekbaar stelt. Dat je niet zegt, ja, dat hoort niet, of dat doen wij niet. Maar dat je ook de reden geeft waarom. Waarom doen wij dingen niet? Waarom zijn wij anders? Zijn wij beter dan de mensen om ons heen? Nee. Als je je eigen hart een beetje kent, dan ben je er wel van bewust dat jouw hart niet beter is dan dat van de anderen. Ook als christen, ook als gelovige, kun je soms schrikken van de gedachten die ineens zomaar bij je bovenborrelen. Opborrelen. Maar Paulus zegt, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij hebt van hem gehoord en gij zijt in hem onderwezen. En daar gaat het om. Dat we Christus kennen, daar gaat het om ook. Ook voor de kleine Esra en voor de kinderen ook. Die de Heer onze gemeente heeft toevertrouwd. Dat ze hem mogen leren kennen. Dat ze horen over hem. En dat ze ja ook vervolgens ook onderwezen worden in hem. En dat hij uiteindelijk ook hun leven wil zijn. En hun leven ook wil bepalen. Wel, dat klinkt natuurlijk vanmorgen allemaal heel mooi, hè. Maar natuurlijk is de praktijk weerbarstiger. Laten we daar ook maar heel eerlijk over zijn vanmorgen. En dat lees je ook in het boek Nehemia. Hè? Als dan die muur daar herbouwd, gebouwd moet worden. Uit het as moet herrijzen. Dan lees je ook op zeker momenten dat Nehemia 4 vers 10. Hè, dat Juda zei, de kracht van de last dragen schiet tekort. Er is veel puin, we zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Je ziet dat er een moment is dat het volk, en met alles wat het ook wilde en verlangde om te doen, dat het op een gegeven moment aan moed ontbrak. Het werk was te groot. Het was eigenlijk, men was er niet meer toe in staat, omdat, althans zo ervoer men dat, om het te doen. En dan is het motto van Nehemia, de God des Heren, hij zal het ons doen gelukken. Doen gelukken. Hebreeuws gebruikt hier de causatieve vorm. Dat wil zeggen, je hoeft het niet zelf te doen. Het wordt aan je gedaan. De God des hemels, hij zal het je doen gelukken. Ook in die gebrokenheid waarin wij leven. En misschien zoals je hier vanmorgen zit, zoals u hier vanmorgen zit, dat je die gebrokenheid ook in je eigen leven ervaart. Dat je strijd hebt. Misschien een geloofstrijd, een worsteling. Misschien gaat het niet lekker in je huwelijk, in je gezin. Misschien heb je een onvervulde kinderwens. Misschien dat je tijdelijk of geheel alleen, hè, zonder partner door het leven moet. En dat had je eigenlijk je zo anders voorgesteld. Ik denk dat het ook zo goed is, ook als gemeente, dat we elkaar ook die ruimte geven voor dat verdriet. Wat soms stilzwijgend is. En verdriet ook is wat we soms ook met elkaar mogen delen. De kracht van de dragers schoot tekort. Weet je, er was ook strijd en weerstand. En dan vind ik het zo mooi dat Nehemia zegt. Nehemia trouwens betekent vertroosting van de Heere. Nou, dat is ook wat Nehemia, evenals Esther ook gedaan heeft. Ze hebben eigenlijk met de troost waarmee ze zelf getroost zijn, zegt Paulus. Hè, de Korinthebrief ook anderen mogen troosten. En dan constateert Nehemia, het werk is veel. Het is ook uitgebreid. En misschien ervaar je dat ook wel. Het is heel veel eigenlijk wat er op me afkomt. Ook in mijn gezin. Ook in mijn werk. In mijn omstandigheden. In mijn gezondheid. En Nehemia zegt, we staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Dat kan ook zomaar gebeuren, dat je elkaar een beetje uit het oog gaat verliezen. We zijn ook een regiogemeente, we wonen ook op verschillende plekken, hè, soms ver van elkaar. Maar dan zegt Nehemia, maar op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. En dan staat er, en onze God zal voor ons strijden. Als die bazuin klinkt, Nou, daar waar die bezuin klinkt, daar moet je komen, daar moet je zijn. En dan in de gezindheid van, dan zullen wij het wel eens even met elkaar gaan opknappen. Nee, zegt Nehemia, onze God zal voor u strijden. Je hoeft het niet zelf te doen. Maar we mogen wel met elkaar meeleven. We mogen erbij zijn, daar waar het moeilijk is. En mag ik het is eigenlijk zo toepassen vanmorgen. Elias en Esther hebben op de bezuin geblazen. Ja. Waren ze ten einde raad? Oh nee, helemaal niet. Dat is wel gebleken uit dat gesprek. Maar ze weten wel wat er in de wereld te koop is. Elias zit in het onderwijs. En Esther in de jeugdzorg. En ze weten wat er in deze wereld afspeelt. Ze weten wat er op kinderen kan afkomen. En ze hebben het verlangen om te midden van de gemeente de kleine Esra op te dragen. Te midden van de gemeente, de familie, de vrienden zijn uitgenodigd. Omdat dat moet. Nee. Omdat het mag. Dat is het mooie in het boek Nehemia, Esra en Nehemia. Je steeds ook ziet dat, ook als het gaat om de gaven die de Heer, die Esra in ontvangst mag nemen. Hè, voor die bouw van die tempel, dat is helemaal niet een moeten. Dat is een mogen. God heeft de blijmoedige gever lief. En zo mogen we, ja, Elias en Esther ook vanmorgen iets geven. Dat wil zeggen, ze mogen Esra weer teruggeven aan de Heer. En dat wilden ze doen, te midden van de gemeente. En daar willen we ook graag gehoor aan geven. We willen niet alleen met elkaar die muur bouwen, maar we willen ook met elkaar die muur ook zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. We willen met ons gebed, en daar waar nodig is, met raad en daad elkaar terzijde staan. Want hadden jullie gezegd, hè, Esra evenals Jedidja en Elisa, ze zijn niet van ons, ze behoren ons niet toe. Ze zijn ons door de Heere toevertrouwd. Om enige tijd, hè, met hen mee te lopen. Met hen te helpen. Keuzes te maken in het leven. En om uiteindelijk, toch boven alles, ja, het zo te laten zijn. Dat God in het leven van deze kinderen tot zijn doel komt. Hen te onderwijzen in Christus. En een van u zei het al, hè, wat is nou de bekendste tekst in de Bijbel? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje een moeilijke vraag. Voor de ene is het dit en voor de andere is het dat. Ja. Psalm 119 vond ik ook heel mooi. Ja. Ik geloof dat ik ook Johannes 14 heb gehoord. Hè, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En het is ons verlangen dat Esra, en eigenlijk bij allen zoals we hier vanmorgen aanwezig zijn. Dat is geen toeval hoor, die hier zitten. Lijkt misschien zo. Maar de Heere heeft jou op het oog. Hij kent je hart. Hij weet wat er in je opgaat. Hij heeft je zo van harte lief. En hij zegt, ik wil ook jouw heiland zijn. De Heere God zegt, ik wil ook jouw hemelse Vader zijn. Ik wil ook jouw leven kleur geven. Ik wil ook in jouw leven tot mijn doel komen. Ik wil mijzelf ook in jouw leven verheerlijken. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.